De schriftlezing is vanmiddag uit Hebreeën 10 en daarvan de eerste 18 verzen. Dus we lezen nu met elkaar Hebreeën 10 vanaf vers 1 tot en met vers 18.
Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen dergenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat dergenen die den dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtofferen en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij het mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offeren voor de zonden hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonden hebt gij niet gewild. Nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel allen dag dienende en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offeranden heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten geven in hun harten, en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelf is, daar is geen offerande meer voor de zonde.
Geliefde gemeente, het gaat goed met de Roomse kerk. Het is inmiddels enkele weken geleden dat weekblad Elsevier in een rubriek eerst de cijfers inderdaad een aantal cijfers toonde van de Roomse kerk. De Roomse kerk groeit. En het opschrift boven dit artikel in Elsevier luidde dan ook een bloeiende Rooms-Katholieke kerk. Nee, we zien er in Nederland niet zoveel van. We merken dat niet als we om ons heen kijken. Zelfs niet als we de zuidelijke of de oostelijke provincies zouden opzoeken, krijgen we ook nog niet zozeer de indruk dat de kerk van Rome groeit. Maar wanneer we zouden gaan naar Azië of Amerika, ja, dan blijkt de Rooms-Katholieke kerk enorm te groeien. 1 op de 6 mensen in deze wereld, verhoudingsgewijs, is Rooms-Katholiek. Maar de kerk mag dan bloeien, zo geheten, en mag dan getalsmatig misschien groeien, zoals de cijfers dan doen geloven. Ze houden nog wel vast aan een grove dwaalleer. En En één onderdeel van die dwaalleer vraagt vanmiddag onze aandacht. De mis, de viering van de mis. En onder inwachting van Gods goede geest willen we vanmiddag dan ook dat gedeelte overdenken dat daarover handelt vanuit onze Heidelberger catechismus. Dat is in het bijzonder vragen antwoord 80, maar we hopen ook vragen antwoord 81 en 82 met elkaar te behandelen. En dat is dan zondag 30. Laten we het allereerst met elkaar gaan lezen, zondag 30. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangeboden worden, aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond niet anders dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Voor wie, vraag en antwoord 81, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Tot slot vraag en antwoord 82. Zal men ook diegene tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Het antwoord luidt nee. Want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen, door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Tot zover de lezing van zondag 30. Thema voor de verkondiging vanmiddag is: het is mis met de paapse mis. Het is mis met de paapse mis. Drie kerngedachten. Allereerst aanbidden. Want het gaat in vraag en antwoord 80 over aanbidding. In onze tweede gedachte het kernwoord aangaan, want de vraag wordt gesteld in vraag en antwoord 81, voor wie is het avondmaal ingesteld? En dan gaat het ook over hen die daartoe worden genodigd. En tot slot, laatste kernwoord, kerngedachte, het woordje afhouden. Dus niet afblijven, afhouden. Want het gaat erover dat de kerk schuldig is naar de ordening van Christus mensen soms af te houden van het avondmaal. Ik ben daar vanmiddag uiterst kort in, omdat het volgende week, als de Heer het geeft, daar ook over zal gaan. Dus vraag en antwoord 82, zeer kort vanmiddag. We staan dan ook uitvoerig stil bij 80 en 81 en 82, tot slot dan nog kort. En dat alles onder het thema: het is mis met de paapse mis. In vraag 30 klinken deze woorden: wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Toen de catechismus van de persrol in 1563 waren vraag en antwoord 80 niet opgenomen in het leerboek. De drukken die daarna verschenen hadden deze vraag en antwoord wel opgenomen in de catechismus. Dus aanvankelijk waren het 128 vragen en antwoorden, uiteindelijk werden het in totaal 129 vragen en antwoorden. Dat vraag en antwoord 80 werden opgenomen in dit troostboek ging niet zonder slag of stoot, want het is onder grote kritiek komen te staan. Allereerst viel men over dat woordje paapse, de paapse mis. Daarmee zouden we dan heel denigrerend doen of badinerend. We zouden daarmee als het ware verachtelijk spreken over de mis. Paaps. Het was als het ware een spotwoord. Andere kritiek kreeg dat woordje aan het eind van vraag en antwoord 80. Vervloekte afgoderij. Dat kan toch niet meer in deze tijd? En ik las dat ook het moderamen van de gereformeerde alliantie in Duitsland in 2023 ook heeft uitgesproken, zo praten wij niet meer. Dat is inderdaad vanuit de 16e eeuw, maar inmiddels hebben we al zoveel toenadering gezocht tot Rome en zijn er zoveel punten van overeenkomst. Nee, dat woordje vervloekte, dat moeten we maar niet meer gebruiken. Zeker, de paapse mis is dan wel anders dan het avondmaal, maar het is niet kerkscheidend. Zegt de gereformeerde alliantie in Duitsland, waar de catechismus tot stand is gekomen. Ik hoop, geliefde gemeente, dat wij aan het eind van deze dienst tot de constatering komen, dat het met die woorden, met dat taalkleed wel wat meevalt. En dat de vaderen dat heel bewust hebben gekozen. En mocht er van iemand in de kerk zijn vanmiddag die zegt, ja, maar de paapse mis, dat staat zo ver bij ons vandaan. En dat leerboekje inderdaad, het is vanuit de 16e eeuw, dat is al niet meer actueel. Dan hoop ik ook dat we na het beluisteren van de prediking vanmiddag ook tot de conclusie komen met elkaar. Dat het ten diepste actueler is dan dat wij denken met elkaar. En dan wordt het avondmaal, daar moeten we eerst een streep onder zetten, genoemd het avondmaal des Heren. Het is het avondmaal van de Heren. Ja, dat hebben we de vorige keren gehoord. Dat het de Heer Jezus is geweest die zelf het avondmaal hoogst persoonlijk heeft ingesteld. En toen hoorden we vorige week dat Christus dat zo belangrijk heeft geacht en dat God dat zo belangrijk heeft geacht, dat het niet alleen is opgetekend door de evangelisten, 3 in totaal, Matthäus, Marcus, Lucas, maar dat het de Heere goed gedacht heeft om het zelfs ook te boekstaven door Paulus, de apostel, 1 Korinthe 11, nog even terug in herinnering roepend van vorige week. Het is het avondmaal van de Heere. Hij heeft het zelf hoogstpersoonlijk ingesteld. Dan gelden ook de huisregels van de Heere. Dan gelden ook de tafelmanieren van de Heere. Want het is de tafel des Heeren. Dan mag hij bepalen hoe het er aan zijn tafel aan toe gaat. Toch? Tegenover het avondmaal van de Heere wordt in vraag 80 geplaatst de paapse mis. Ja, toch maar dat woordje paaps. Gemeente, dat is echt niet zo verachtelijk bedoeld als dat het klinkt. Paaps wil zeggen pauselijk. Het is de mis van de paus. Het wordt in verband gebracht met de paus. En die wordt hier nu in vraag 80 dus tegenover het avondmaal geplaatst. Terecht. Laten we gaan lezen met elkaar. Ja, voordat we dan naar het antwoord gaan, laat ik dan nog wel dit opmerken. Dat is nog wel belangrijk om in gedachten te nemen. Als het gaat om de mis, als het gaat om de paapse mis, dan gaat het niet over een Romeinse kerkdienst. Dat wordt vaak wel gedacht, dat er mis wordt gevierd, dat dat dan de hele eredienst is. Zo wordt er ook wel eens over gesproken als het gaat om de kerk van Rome. Dat bedoel ik vanmiddag nog niet en dat bedoelt ook de Heidelberger niet. Als het in ons leerboek gaat over de paapse mis, ja, dan moeten we in gedachten toch maar even voordat we naar het antwoord gaan een Romeinse kerk in gedachten binnengaan. Misschien doet u het wel eens in het buitenland. Wanneer u op reis bent even binnenkijken. Wij doen het ook altijd met ons gezin. Dan loop je binnen in zo'n kerk en automatisch wordt soms je hart als het ware opgeheven door de hoogte van die kerk en de hoogte van die bogen. Het is daar stil, alles is verstild. Maar jongens en meisjes, de preekstoel, dat doe je misschien wel eens, daar moet je om zoeken. Want de preekstoel staat ergens aan de rand van zo'n kerk. Vaak ook niet al te groot, tegen een van die pilaren aan. Nee, wat centraal staat in de Romeinse kerk, dat is het altaar. En de altaren die hadden vroeger in de Romeinse kerk de vorm van een, ja het is een beetje luguber wat ik nu ga zeggen, maar de vorm van een doodskist, van een graf, moet ik eigenlijk zeggen. Waarom? Wel omdat vanaf de 4e eeuw de mis wel werd bediend bij het graf van de martelaren. Dat is inderdaad wel wat macaber. Daar is men uiteindelijk van afgestapt en daarom zien we, naar alle waarschijnlijkheid ook in de meeste Romeinse kerken, niet meer een altaar in de vorm van een graftombe, maar zien we een altaar heel eenvoudig in de vorm van een tafel. Een eenvoudige tafel. Maar dat is het altaar. En nu moeten we even in gedachten nemen, gemeente, dat er tijdens die dienst, zo'n Romeinse dienst, dan de misdienaar naar dat altaar toeloopt, naar die tafel toeloopt. En wat doet hij dan? Dan pakt hij een stukje brood. En dan moeten we niet denken aan het brood dat wij gebruiken voor het heilig avondmaal en wat wij gebruiken aan tafel. Nee, de mispriesters van de Romeinse kerk die gebruiken een plat stukje brood, een ouwel, een hostie noemen we het ook wel. Het is een stukje, jongens en meisjes, jullie kennen dat wel, een stukje eetbaar papier. Het zit ook wel eens onder bepaalde koeken die we kopen bij de bakker. Zo'n stukje eetbaar papier, dat neemt die priester in de hand, dat breekt hij en dan zegt hij, dit is het lichaam van Christus. En dan gelooft de kerk van Rome, dat metterdaad, wanneer die priester dat zegt, dat stukje brood, dat stukje eetbare papier, daadwerkelijk verandert in het lichaam van Christus. Dat hebben we eerder gehoord. Maar nu gaan we een stap verder. Elke keer wanneer die misdienaar nu dat stukje papier breekt, dat brood breekt, wordt de Heer Jezus opnieuw geofferd. Dat is de Romeinse leer. Dat is de Romeinse leer. En nu gaan we naar het antwoord toe. En dan moeten we goed in gedachten nemen dat de woorden die wij nu met elkaar gaan lezen, zijn vastgelegd door... ja, door ervaringsdeskundigen eigenlijk. Want Calvijn en Luther zijn mannen geweest die zelf de mis hebben meegevierd. Die hebben met eigen ogen gezien wat er gebeurde. Die weten precies waar ze over spreken. En Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus, van wie het schatboek afkomstig is, troostboek afkomstig is, deze mannen staan in lijn met Calvijn en Luther. Dus er komen hier mannen aan het woord die heel goed weten waar ze over spreken. En dan toch, nu inderdaad maar naar antwoord 80. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben, komt het gemeente, door de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Hoort u de klemtoon? Volkomen vergeving van al onze zonden door de enige offerande eenmaal aan het kruis volbracht. Ja, want wat zei Hebreeën 10 ook alweer? Laten we het er maar naast gaan leggen vanmiddag. Hebreeën 10 vers 10. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus. Eenmaal geschied. Vers 14. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Gemeente, ik laat het maar bij twee tekstversen als het om dit punt gaat. Maar wij zien toch heel duidelijk dat de Hebreeën schrijver stelt, één offer is voldoende. En met één offer wordt heel Gods kerk geheiligd, worden alle zonden vergeven. Daar is maar één offer voor nodig. En heeft Christus het inderdaad niet uitgeroepen? Het is volbracht. En moest die moordenaar aan het kruis toen nog goede werken doen daarna? Moest hij zich toen nog een beetje opwerken? Moest hij de mis nog vieren? Nee, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Die moordenaar kon op kosten van het volbrachte werk van Christus regelrecht naar de hemel. Tetelestai, er is betaald, er is voldaan, het is volbracht. We gaan naar het vervolg van antwoord 80. Ik begin even bij de tweede helft van antwoord 80, om het contrast voor u te schilderen. En dan begin ik bij de woorden maar de misleerd, dat is zo'n beetje halverwege antwoord 80. Maar de misleerd dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving van de zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters, dus door de mispriesters, geofferd worden. Hoort u dat, gemeente, wat hier staat? Dus we hebben het betoogd vanuit Hebreeën en de woorden van de Heer Jezus, dat één offer voldoende is om alle zonden van die hele kerk uit te wissen. Nee, zegt Rome, dat moet nog elke dag gebeuren. Of elke week, hoe vaak de mis ook maar bediend wordt. Het is een noodzakelijkheid dat wanneer die mis bediend wordt en het brood gebroken wordt, dat op die manier dus het offer van Christus opnieuw plaatsvindt. Nu gaan we weer terug in antwoord 80 met elkaar. We hebben net gezien dat het avondmaal van de Heere betuigt dat er volkomen vergeving is van alle zonden door de enige offerande van Jezus Christus. En dan gaat het antwoord 80, verder. En dan begin ik bij en dat. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods, zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Kortom, gemeente, ook dat hebben we vorige week gezegd, net zoals een brood samengesteld is uit vele graankorrels, zo is het lichaam van Christus hier op aarde zichtbaar in de gelovigen. Gods kinderen vormen samen het lichaam van de Heere. Maar dat betekent toch niet dat wij letterlijk geloven dat de Heere Jezus hier op de aarde is? Nee, wij zeggen altijd bij het begin van elke avondmaalviering, laten we niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn laten hangen, maar laat onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, aan de rechterhand van de Vader. Ja, wat zei Hebreeën 10 ook alweer? Wat zegt vers 12 van Hebreeën 10? Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Hoort u het? Nu gaan we weer naar het antwoord terug. Gaan we weer kijken wat Rome leert. Ik zit in het slot. Weer. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. En dan komt het, gemeente. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broons en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. Omdat Christus dus in dat brood en wijn is, moet ook dat brood en wijn worden aanbeden. En daarom is het ook zo tijdens de misviering dat de misdienaar voor de viering en na de viering het altaar kust. Want het is het lichaam van Christus. Want op dat altaar, eigenlijk moet ik zeggen in een tabernakel, zo wordt het genoemd, wordt dat brood en wijn bewaard. En daarom, wanneer dan ook mensen gebruik maken van die mis en die hostie ontvangen en ze langs dat altaar lopen, maken ze ook altijd even een kleine knielbeweging. Want ze knielen voor Christus. Maar laten we heel goed vasthouden, gemeente, en dan gaan we zo ook langzamerhand naar een toepassing toe werken, dat de Rooms-Katholieke kerkmensen en de misdienaren, de priester die dus het misbedient, daarmee knielen voor brood en voor wijn. Kijk, ik heb wel eens gehoord dat mensen erover vielen dat het overtallige avondmaalsbrood naar de varkens gebracht wordt. Dat gebeurt wel eens. En het heilige avondmaal is het heilige avondmaal. Maar dat brood wat wij gebruiken tijdens het heilige avondmaal is in zichzelf niet heilig. Dat is niet sacraal. Daar hoeven wij niet voor te buigen. Gemeente, wanneer wij knielen voor brood en wijn, dan doen wij ten diepste niets anders dan wanneer we hout of steen zouden aanbidden. Afgoderij bedrijven, dat is het. En daarom, en dan ronden we af, daarom lezen we ook aan het slot van antwoord 80. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Christus zegt het is volbracht. Rome zegt er moet wat bij. Christus zegt er is betaald. Rome zegt er is nog niet genoeg betaald. Christus zegt ik ben ten hemel gevaren. Ik zit aan de rechterhand van de Vader. Maar Rome zegt, Christus is nog hier en daarom knielen we voor hem. En dan dat woordje vervloekte gemeente. Kunt u daarin meekomen vanmiddag? U zegt, als ik heel eerlijk ben, nee. Want de Heer Jezus heeft gezegd, zegen hen die u vervloeken. En u hebt eerder gezegd dat Rome ons vervloekt heeft. Wij moeten dat woordje vervloekt maar niet gebruiken, want dan gaan we met modder gooien. Wij moeten die kerk van Rome die ons vervloekt heeft zegenen. Zegent hen die u vervloeken. En als wij bovendien ook nog eens dat lelijke woord op de lippen nemen, vervloekt, dan doen we toch hetzelfde als de kerk van Rome? Zijn we toch geen haar beter? Nee, ik voel daar weinig voor om dat woord over te nemen met de Heidelberger Catechismus. Wacht even. Rome heeft inderdaad uitgesproken anathema sit. Anathema sit. Anathema sit, Latijn voor vervloekt is. En toen zijn er mensen vervloekt. Hoofd voor hoofd, hart voor hart zouden we vanmiddag kunnen zeggen. Personen, mensen van vlees en bloed. Maar hier worden geen mensen vervloekt. Laten we goed lezen in deze middagdienst. Het gaat hier over een vervloekte afgoderij. De zaak wordt vervloekt. En daar waar Rome nog nooit die vloek heeft herroepen, ik las het van de week nog. Kardinaal van Eyck heeft het in 2014 nog gezegd, dat die anathema's nooit zijn herroepen. Daar waar die vervloekingen nooit zijn herroepen, moeten wij er ook onverkort voor blijven staan, dat hier afgoderij wordt bedreven. Als we zo brood en wijn aanbidden en als we Christus met eerbied gesproken zo omlaag halen. En daarom, gemeente, begrijp ik het ook niet. Echt niet. En als u het wel begrijpt, ik zeg het nog maar een keer, mag u het mij uitleggen. Ik begrijp niet dat we de ecumene zoeken en de samenwerking zoeken met Rome. En het gebeurt. Ik zal de plaatsnaam niet noemen, maar er is een christelijke gereformeerde kerk die heeft samen met Rooms-Katholieke kerk en ook met een protestantse gemeente een ecumenische dienst belegd. En de pastoor en de predikant, ze werden in één adem genoemd en ze hadden beide een taak in die dienst. Een Pinksterdienst betrof het. Gemeente, als u het begrijpt, mag u het mij zeggen. Maar ik snap het niet. Echt niet. Wij kunnen geen samenwerking zoeken met Rome. En de oudvaders, de oude schrijvers en de puriteinen, ze hebben het altijd recht gezien. En laten we alstublieft geen water bij de wijn doen. Over wijn gesproken. Maar, en dan gaan we naar onze tweede gedachte, we moeten ook wel weer de hand in eigen boezem steken. Want dan moeten we de reformator ook hier maar in bijvallen, dat hier ook een pausje zit in mijn hart. Want voordat ik ga zeggen, niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, gij kunt redden, gij alleen. Dan heeft de Heere daar ook wel een hele hoop werk aan hoor, om mij op dat plaatsje te krijgen, om genade te smeken. Heeft God ook veel werk van. Dus laat dat pausje van binnen, laten we daar ook goed oog voor hebben, gemeente. Ook maar de hand in eigen boezem. En dat brengt me dan eigenlijk op een heel natuurlijke wijze bij onze tweede gedachte. Als het gaat om leven van genade. Want voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Aanbidden was onze eerste kerngedachte, tweede gedachte aangaan. Voor wie is het avondmaal nu ingesteld? Nu had als antwoord kunnen luiden voor Gods kinderen. Dat was een waarheid geweest die bijbels is voor Gods volk. Punt. Hadden we mee kunnen volstaan vanmiddag. Dat doet het leerboek nu niet. Nee, nu gaan de opstellers, met name Ursinus Zacharias, want van hem is het grootste deel van de catechismus. Nu gaan de opstellers heel zorgvuldig, heel pastoraal, heel herderlijk te werk. Ze zeggen niet alleen, het is voor Gods kinderen, hadden ze in hun recht gestaan. Nee, nu gaan ze ons als het ware bij de hand nemen. En gemeente, wat nu eigenlijk gaat plaatsvinden, en zo moeten we het ook maar gaan lezen, nu gaan we onszelf vanmiddag beproeven. Ja, daar ging het vorige week ook over. Zelfbeproeving, weet u nog? 1 Korinthe 11, en ieder beproeven zichzelf. Maar nu gaat het niet alleen om degenen die belijdenis hebben afgelegd. Het gaat ook niet over degenen die ten avondmaal mogen gaan. Het gaat ook niet alleen over degenen die daarmee worstelen. Het gaat nu, als het gaat om deze zaken, over iedereen vanmiddag in de kerk. Of u nu 8 bent of 80. Of u nu al jaren lid bent van deze gemeente of nog maar pas. Of we nu groot zijn of klein. Wij moeten ons allerhard naast deze stukken leggen. Want het zal nu gaan over eigenschappen van het ware leven. Het echte leven. En als we deze zaken persoonlijk niet kennen, kunnen we niet alleen niet avondmaal vieren, maar kunnen we ook niet sterven. Zo moeten we er vanmiddag maar naar luisteren. En wat klinkt er dan in antwoord 81? Wel, dan klinken, als ik het allereerst heel kort voor u mag samenvatten, de 3 stukken uit de Heidelberger Catechismus. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Ja, maar dat is een construct uit de catechismus. Dat is iets wat mensen hebben bedacht. Dan neem ik u mee naar de Heilige Schrift. Psalm 50. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid, ellende. En ik zal er u uithelpen, verlossing. En gij zult mij eren, dankbaarheid. Psalm 130. Uit de diepte roep ik tot u. Ellende. Maar bij u is vergeving, verlossing, opdat gij gevreesd wordt, dankbaarheid. De 3 stukken, gemeente, ze zijn door en door bijbels. En nu gaan we ook naar antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Het gaat hier dus over degenen die zich mishagen. Ik heb de Duitse versie er maar eens bij gezocht. Predikant doet toch ook altijd wel studie naar grondwoorden, naar de grondtaal. Wel, ik kwam bij de Duitse tekst terecht. Misvallen staat er. Misvallen. We zouden het misschien nog wel het beste kunnen vertalen door allereerst te kijken naar het tegenovergestelde. Dat is bevallen. Behagen. Vanuit mezelf behaag ik mezelf. Ben ik eigenlijk zelf ingenomen? Heb ik het wel getroffen met mezelf? Is het helemaal niet zo slecht met mij gesteld? Ik heb er wel behagen in hoe ik leef. Dat is hoe wij allemaal leven vanuit onszelf. Behagen. Maar nu gaat het hier over een mishagen. Dat is de andere kant. Dat is, als ik het in eigen taal mag uitdrukken, jezelf tegenvallen. Dat er dingen zijn die ons tegenstaan. die ons niet behagen. Waar we een onbehagelijk gevoel bij krijgen. Is dat, jonge mensen, wanneer je enorm baalt omdat je iets gezegd hebt wat je niet had mogen zeggen? Nee, dat is het niet. Dat heeft een wereldling ook. Die baalt ook wel eens van een zaak. Is een mishagen aan jezelf misschien dat je gebrek aan zelfvertrouwen hebt? Dat je misschien wel wat een minderwaardigheidscomplex hebt en een negatief zelfbeeld? Heb je dan een mishagen aan jezelf? Nee, ook dat is het niet, want dat komen we in de wereld ook volop tegen. Of zou het misschien een knagend geweten zijn van een stemmetje en dat je misschien wel enkele uren wakker ligt, dat je ergens niet van kan slapen, want je bent onrustig en oeh, dat had je niet moeten doen? Nee, dat is op zich ook niet voldoende, want uw kinderen hebben ook last van hun geweten als ze een lolly stiekem hebben gepakt. Toch? Wat is dan wel? Laten we onze oren ook maar opnieuw bij de schrift te luisteren leggen, gemeente. Ik neem u mee naar een gedeelte uit Ezechiël 20. Ik lees u uit Ezechiël 20 één vers voor. Er zou veel over te zeggen zijn, dat begrijpt u. Maar we blijven bij vers 43 uit dat gedeelte. Daar zegt de Heere God over het volk Israël en tegen het volk Israël. Daar zult gij dan gedenken aan uw wegen. En aan al uw handelingen waarmede gij u verontreinigd hebt. En gij zult van uzelf een walging hebben over al uw boosheden die gij gedaan hebt. Het gaat hier over verbondskinderen, Israël. Israël zal denken aan de boosheden die ze gedaan hebben. En wat zal dan het gevolg zijn? Gemeente, dat ze zullen walgen van zichzelf. Wat is walgen? Neem maar in gedachten een grote zak met vuilnis, waar allemaal soorten vuilnis bijeen verzameld is, organisch materiaal, chemisch materiaal, noemt u maar op, alles, er is geen afvalscheiding geweest, alles is erbij in gepropt en gestopt, het zit al maanden dicht. En op enig moment trek je zo'n zaak open en de geur kom je tegemoet. Vol afschuw draai je om, want je adem stokt zo wat. Dat is walgen. De Heere zegt dat wanneer hij iemand ontdekt aan zijn zonde, dat zo iemand walgt, een mishagen heeft aan zichzelf. Gemeente, ik trek een lijn voordat ik verder ga. We gaan elkaar geen trap en maten opleggen. We gaan elkaar ook niet een bepaalde tijdsduur opleggen of de zaak schematiseren. Maar deze zaak moet wel gekend worden. Aan het avondmaal horen geen mensen deel te nemen die zelfgenoegzaam zijn. Die het getroffen hebben met zichzelf. Die zichzelf behagen. Horen er niet. Aan het avondmaal zijn welkom zij die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Mag ik nog één pastorale lijn trekken? Lucas 18. Daar zie ik een man staan. Achter in de tempel. Hij durft zijn ogen niet op te heffen naar boven. Slaat zichzelf op de borst. En zegt het. Wees mij, God, zondaar toch genadig. Over genade gesproken. En wat zegt Lucas dan in de 13e vers? De tollenaar, want over hem gaat het, de tollenaar van verre staande. Van verre staande. Zit er vanmiddag iemand in de kerk die zegt, ja, dat ben ik. Dat ben ik. Ik mishaag mezelf vanwege mijn zonde. Ik voel me veel te vuil en veel te vies om ook maar één stap te zetten richting die tafel van het heilige avondmaal. Want het is de tafel van de Heere. En ik zou misschien letterlijk maar 20 meter moeten afleggen om bij die tafel te komen. Maar voor mijn gevoel sta ik met die tollenaar van verre. Dan wordt uw beeld getekend in die tollenaar. Dan wordt uw beeld getekend in die tollenaar. En hij ging gerechtvaardigd naar huis. Maar er staat een komma. En dan moeten we ook verder lezen. Het gaat niet alleen over degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Dat is nodig, dat is ook noodzakelijk, maar het is niet genoeg. Want Kaïn had ook een bepaalde wroeging. En Judas had ook op een bepaalde manier last van zijn zonde. En nog een keer dat citaat van Thomas Watson. Voor hen was de wond groter dan de pleister. Dan doen we de zaak ook geen recht. Want er staat en nochtans. Dat grote scharnierpunt van het geloof. Nochtans en toch desniettegenstaande. Ja, ik mishaag mij vanwege mijn zonde. Ja, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Ja, ik weet dat ik mezelf steeds weer tegenkom en tegen blijf vallen. En dat ik elke keer weer struikel en ik leef niet zoals ik zou moeten leven. Ik ellendig mens, nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Ik heb haar eerder genoemd. Ik ga haar nog een keer noemen. De bloedvloeiende vrouw. 12 jaar lang vloeiing van bloed. Het maakte een vrouw onrein. En dat wist ze. Dat heeft ze ook gevoeld en ervaren. Van de ene dokter naar de andere dokter. Van het ene medicijn naar het andere medicijn. Jaar op jaar. 12 jaar in totaal. En de kwaal werd alleen maar erger. En toen kwam dat woordje nochtans in haar leven. Want dan zien we haar gaan. Nochtans. Ook al raak ik maar met mijn vingertop de zoom van zijn kleed aan. Dan zal ik genezen zijn. Nochtans vertrouwen, gemeente. Nochtans vertrouwen. Zelfs zoveel vertrouwen. Dat niet alleen die zonden waarover ze zich mishagen vergeven zijn, maar leest u eens met me mee hoe het evangelie vanmiddag klinkt. Dan zijn er momenten dat ze mogen weten dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Bedekt! Kinderen, wat lag er een prachtig wit tapijt in de natuur enkele weken geleden. Wit als teken van heiligheid. Maar de sneeuw bedekt ook alles. Prachtig kleed. Smetteloos wit. Het bedekt. Wel gemeent, een kind van de Heer. Als de Heilige Geest hierin meekomt. En de Heer geven dat hij er vanmiddag al in mag meekomen. Dan is het zo dat ze in de dadelijkheid mogen ervaren. Dat alle zonden vergeven zijn. Zelfs de zonden van de toekomst. Alles. Alles is inderdaad betaald. Tetelestai. Voor we dan verder gaan, dit wordt niet altijd even sterk beleefd. Dit wordt echt niet altijd even sterk beleefd, ook niet aan de tafel van het avondmaal. Ook niet bij mij. Een dominee gemeente, ik zeg het maar heel eerlijk, een dominee misschien komt er omdat ik nog maar 6 jaar predikant ben. Dat weet ik niet, het zou heel goed kunnen. Misschien is het iets wat voor beginners geldt, ik zeg het maar in alle bescheidenheid. Maar een dominee kan soms zo technisch ook bezig zijn met het avondmaal. Zo ambtelijk bezig zijn met het avondmaal. Het leeft bij mij ook altijd niet zo sterk. Maar daarom is het juist goed dat we het over deze zaken hebben. Dat er een week van voorbereiding is. Dat we tot onszelf inkeren. Dat we onderwijs ontvangen. En dan is het ook, u die de Heere mag kennen. Dan is het ook goed om de gang te maken uit gehoorzaamheid. Eetlust is niet bepalend. Mijn kinderen hebben ook niet altijd zin om te eten. Maar dan zeg ik niet, ach sla het maar over. Ga maar naar school. Eten, dat is goed voor je. En ik bedoel het in alle eerbied vanmiddag. Maar het is goed dat we ook de weg van de gehoorzaamheid gaan als de Heer Jezus ertoe oproept. Doe dit tot mijn gedachtenis. Ik heb onlangs een zuster gesproken en die zei, dominee, ik leef er op dit moment niet bij, ik ervaar het niet in mijn leven. Maar ik zal gaan in gehoorzaamheid. Dat is het. Er staat nog een komma. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Nee, het gaat niet over een stappenplan. Het gaat ook niet over een soort heiligheidsstreven van de handen uit de mouw en een soort heilig activisme. Maar we moeten nu van de weeromstuit ook niet denken dat het er niet toe doet. Want dat is een gevaar dat in de gereformeerde gezind op de loer ligt. Dat het leven van de heiliging een ondergeschoven kindje wordt. Nee, dit doet er wel degelijk toe. Stilstand in het leven van het geloof is achteruitgang. Stilstand water gaat stinken. En wanneer we met onze kinderen bij een consultatiebureau komen, dan worden onze kindjes langs allemaal curves gelegd en dan moeten sprake zijn van groei, want anders grijpt men in. Dat is geestelijk ook zo. Er hoort sprake te zijn in het leven van het geloof, van opwas in de genade. Misschien krijgen we er nog een keer tijd en gelegenheid voor er uitvoeriger bij stil te staan, maar dit hoort er wel degelijk bij, die hoe langer hoe meer hun geloof begeren te sterken en hun leven te beteren. Dat is ook voluit Bijbels. Handelingen 3, daar zegt de Heer Jezus het, bij monden van Petrus, betert u dan en bekeert u. Heel Bijbels, betert u dan. Het hoort erbij. En nou word ik een beetje verdrietig, want nu gaat het opnieuw over het woordje maar. Dan klinkt er opnieuw een nochtans. Maar de hypocrieten. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Maar, ja, dat is een pijnlijke maar. Het gaat hier over hypocrieten. Ik heb u vaker gezegd, dat is een woord uit de Griekse taal, uit de toneelwereld. Het gaat hier over mensen met een masker. Mensen die zondags heel vroom zijn. Je kan ze niet van echt onderscheiden. Maar door de week blijkt dat ze zich niet van harte hebben bekeerd. Vroeger hadden we een winkelketen in Nederland. V&D. Vroom en Dreesman. Denk daar maar aan, bij deze mensen. Zondag zijn ze vroom, door de week zijn ze Dreesman. Dan zijn ze in één keer een heel andere persoon. Een heel andere man of vrouw. Eigenlijk zijn ze net als Rachel. Wat deed Rachel, jongens en meisjes? Die stal een afgodsbeeldje. Wat deed ze daarmee? Die verstopte ze. Verstopte ze onder het zadel van een kameel. Maar dat was niet het enige wat ze deed. Ze ging er vervolgens ook op zitten. Dat is nou het beeld dat hier getekend wordt. Uiterlijk zie ik er heel vroom uit. Maar in het verborgene hou ik een zonde aan de hand. Heel stiekem. En daarbij ga ik er ook nog eens op zitten. Want niemand mag eraan komen. Pas op hoor. Ik wil alles wel laten, maar die ene zonde die druk ik tegen mijn hart. Boezemzonde. Nee, gemeente, een kind van de Heere zal vanmiddag instemmen met mij dat het zo niet kan. Want hoewel er inderdaad nog veel zwakheid in zonde is overgebleven, zal het diegene van harte leed zijn en zal diegene met vallen en opstaan altijd proberen ook tegen die ene boezemzonde te strijden. Maar een hypocriet, en laat onze levens er maar naast leggen vanmiddag, en dan gaan we zo besluiten. Een hypocriet wil zich niet van harte bekeren. En die zijn dus niet welkom aan de tafel van het avondmaal. Heel kort enkele woorden over vraag en antwoord 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee. Maar hier gaat het niet over die hypocrieten. Hypocrieten zijn niet welkom. Maar de tafelwacht kan een hypocriet niet weren. Al hebben we de volledige kerkenraad als tafelwacht, komende bediening in maart. Wij kunnen met onze ogen niet een hypocriet ontmaskeren. Tenzij we Peter zouden heten, die Ananias en Safira ontmaskerde. Ten diepste kan alleen de Heere zien wie een hypocriet is en wie niet. Kunnen wij niet, ook al hebben we nog zoveel mensenkennis opgedaan in het leven. Het gaat hier niet over hypocrieten. Over wie gaat het wel en over wie gaat het volgende week zondagmiddag bij Leven en Welzijn? Over hen die openlijk laten zien dat ze in zonde leven. Bij wie je aan de buitenkant kan zien dat ze daadwerkelijk in zonden voortgaan. En daarover volgende week meer, wanneer het zal gaan over de sleutelen van het hemelrijk. En daarom besluiten we vanmiddag, de Heere geven, dat het onderwijs van vanmiddag mag dienen tot opbouw van zijn koninkrijk. Tot onderwijs, maar ook voedsel aangaande het heilig sacrament. En dat het inderdaad mag zijn, dat het mag strekken tot sieraad en tot eer.